Charlie.
We krijgen nu de service van de 24-jarige te zien.
Yesterday against the greatest player in the world, Richard Krajicek, was greater.
Wat een prachtige bal van Betty.
Het is toch onvoorstelbaar, Kiki Bertens.
Hallo en welkom op de tribune van de jubileumpodcast van de KNLTB, gepresenteerd door Marcella Mesker en mijn naam is Jan-Willem de Lange. In deze derde aflevering reizen we verder door de rijke geschiedenis van de KNLTB ter ere van haar 125-jarig bestaan. De vorige keer waren we op de koffie bij Richard Krajicek en Daphne Dekkers en dit keer kijken we vooruit. Het is tijd voor de coaches van de toekomstige kampioenen.
En dus zijn we op bezoek bij het Papendal van de Nederlandse tennissport. Het Nationale Tenniscentrum in Amstelveen. De thuisbasis van de jubilerende KNLTB.
Ja, en daar praten we over het opleiden, het klaarstomen van talent. En dat doen we met het coachingduo Raymond Knaap en Kiki Bertens, die een scherp dubbelkoppel vormen.
En over dubbel gesproken, ook op onze tribune een leuk meisjesdubbel onder 18. Roos Nijkamp en Joy de Zeeuw. En uiteraard ook weer een jubileumprijsvraag, ingesproken door een van de matchmakers van de KNLTB, inclusief de gelukkige winnaar van de vorige aflevering.
We trappen deze derde jubileumshow af met een quote van een veelgeroemde sportcoach, Toon Gerbrands. Hij was ooit te gast bij de KNLTB en gaf dit de aanwezige tennissers mee.
Zijn mensen bereid om de echte prijs die je moet betalen om succesvol te zijn, te willen betalen? Als je dat echt goed kan, dat is heel bijzonder en dan ben je al onderscheidend. En ergens ga je tegen dingen aanlopen en denk je, ja, is het nog wel leuk? Kom ik nog wel verder? In één keer staan de jongere mensen op die misschien nog wel weer beter zijn enzovoort. Dus ook de rol van twijfel, eenzaamheid en dat soort dingen. En presteren onder druk.
De prijs van succes. Ja, zijn de talenten van morgen wel bereid om die überhaupt te betalen? En wie zijn die talenten eigenlijk? En hoe helpt de KNLTB hen? Daarvoor kloppen we aan bij de mensen die met ze op de baan staan.
Om precies te zijn, Raymond Knaap en Kiki Bertens. We gaan ze niet zelf introduceren. Nee, dat mogen ze voor de verandering zelf doen. Eens kijken wat dat oplevert. Hier komen ze. Om te beginnen, Kiki. Omschrijf Raymond eens in vier woorden.
Vier woorden, jezus. Hardwerkend, serieus, een beetje voor mij een leermeester en een goede coach.
Ja, maar dan willen we natuurlijk ook van Raymond weten. Jij hebt al even de tijd gehad nu om na te denken over die vier woorden, over Kiki.
Ja, een winnaar, gepassioneerd, ook wel rücksichtloos, denk ik, en lief.
Nou, de luisteraar kon het niet zien, maar daar zat ook een lieve lach van Ray bij. Mooi.
Ja.
Dan ben ik wel benieuwd, hadden jullie deze woorden op elkaar geplakt voordat jullie gingen samenwerken? Ik begin maar even bij jou, Kiki.
Ja, ik ken Ray natuurlijk een beetje als coach ook. Ik heb af en toe een paar weken met hem mogen reizen, toen hij samen met Richel werkte. Zeker. Alleen ik heb hem wel veel beter leren kennen. En ook wel een hele andere kant ook van hem leren kennen. Super fijn dat ik met hem nu mag werken.
Nou, voor mij misschien nog wat meer bevestiging van het feit dat zij echt een winnaar is. Echt altijd alles ervoor over heeft om echt topsport beleid. En dat heeft ze meteen meegenomen in de rol hier. En dat is perfect qua ondersteuning.
Wie is meest serieus van jullie twee op de werkvloer?
Nee, ja, ik denk allebei wel op een andere manier. Ik denk dat misschien over het algemeen van buitenaf mensen Ray altijd heel serieus vinden. Terwijl ik daarin ook juist een hele andere kant wel van hem heb leren kennen. En dat ze mij misschien soms wat te lief inderdaad vinden, maar dat ik er ook wel heel serieus in zit. Dus ik denk dat we allebei heel serieus zijn, maar wel allebei een beetje op onze eigen manier.
Nee, er komt ook heel veel onzin uit mijn mond tijdens trainingen, maar dat weten de spelers, maar dat zie je niet. Dus iemand die zit te kijken naar training of zo, die weet dat niet. Maar ik denk dat we dat allebei gewoon goed afwisselen, want ik denk dat het samen kan. Ik denk dat je heel veel plezier kan hebben en tegelijkertijd gewoon serieus en hard kan werken. En dat het ook qua duurzaamheid beter is. Alleen ja, als je training staat te kijken, dan zie je dat niet.
Ja, want jij hebt het steeds over die andere kant van Ray. Maar wat is die kant dan eigenlijk?
Nou, juist inderdaad dat grappige tussendoor gewoon. En soms het juist het niet serieuze even en even lachen. Ik denk dat ja, veel mensen dat minder zien. Dat die het vooral zien, dat het echt het serieuze. Maar ja, hij vindt daar juist een hele goede balans in. En komt zo ook heel dicht bij de kids. En ja, dat zorgt gewoon voor een hele goede samenwerking.
De basis is denk ik dat we allebei ongelooflijk gepassioneerd en gedreven zijn. Dat is denk ik dat er wel ons echt wel verbindt. Dat is staat op één. Hoe je daar vervolgens invulling aan geeft, dat is natuurlijk weer iets anders. En daar moet iedereen, vind ik, ook zichzelf in zijn. Dan ben je het best.
En dan een heikel punt. Wie kan het beste met lastige ouders omgaan?
Nou, dat zal ik dan zijn, omdat ik ermee omga. Maar ik zal je zeggen, het valt hier alles mee. Ik vind eigenlijk helemaal niet dat we lastige ouders hebben. Natuurlijk speelt er wel eens iets. Als je de perceptie neemt, hè, alsof heel veel tennisouders lastig zijn, dan hebben wij in groep 3, vanaf een leeftijd van 15 tot zeg maar 18, hebben we een prettig contact met die ouders. En natuurlijk moeten we wel eens een keer een conflictje aangaan of uitvechten, maar we hebben een hele prettige sfeer. Ja,
ja, je kan natuurlijk ook steeds meer met de spelers zelf gewoon doen, want ze worden inderdaad ouder. En gaan natuurlijk steeds meer dingen ook zelf oplossen. Dus ik denk dat je veel meer met de speler te maken hebt dan met de ouders nu.
Dat is ook onze wens, hè? Dat je gewoon steeds meer één op één met de spelers communiceert. Zeker als ze 17, 18 worden. Ja, weet je, dan moet je als ouders het ook een beetje loslaten.
Want dat is voornamelijk de groep waar jullie mee bezig zijn. Die groep tussen 15 en 18, zeg maar.
Misschien goed om nog even neer te zetten, inderdaad, voor de luisteraar die het niet weet. Kunnen jullie in de kern je functie, taakomschrijving even vertellen? Zodat iedereen weet, oké, met wie zitten we hier aan tafel, behalve jullie namen?
Nou, ik ben verantwoordelijk voor groep 3 van de KLTB. Dat is dus de leeftijd, zeg maar, officieel van 14 tot 18. 15 tot 18. Dat is tot het einde van de middelbare school. En daarmee trainen wij, reizen wij. En hebben we de contacten met de tennisscholen over die kinderen. En dat is mijn functie. Ik ben de eindverantwoordelijk. En Kiki?
Ja, ik werk 2 dagen dan hier op het NTC. Samen met Raymond en ook met Alban. En,
Meuvels.
Alban Meuvels, inderdaad. En ja, daar doe ik ook inderdaad de trainingen. Af en toe een paar reisweken, maar niet te veel. En daarnaast doe ik nog assistent coach van Elise Tamela voor de Billie Jean King Cup.
Mooi, hebben we de visitekaartjes ook gelijk vermeld. Tot zover de warming-up. Wij hebben om het gesprek vervolgens af te trappen van een bekende van jullie, mag ik toch wel zeggen, een boodschap ontvangen. Marcella heeft haar vinger boven de knop hangen en gaat hem nu instarten. Komt-ie.
Hoi Raymond, met Jacco. Een berichtje van mij. Misschien had je dat niet verwacht in het gesprek met Jan-Willem en Marcella en met Kiki. Maar ik vind het wel erg leuk dat ik dat mag doen, want ik wil je toch graag laten weten dat ik het super gaaf vind dat je het KNLTB-team bent gaan versterken na al je jaren van expertise met verschillende spelers. Ook al een keer eerder in dienst van KNLTB, maar ook zeker met Robin op het allerhoogste niveau. Is zo ontzettend waardevol voor het Nederlands tennis. En als je dat ook nog ziet met welke gedrevenheid je dat nog steeds doet. Dat je problemen hebt om je vakantiedagen op te nemen. Dat een van onze grootste uitdagingen is gedurende het jaar. Dat zegt eigenlijk al wel genoeg. En nou, je weet dat ik heel erg trots ben op de werkzaamheden die jullie aan het doen zijn in deze leeftijdscategorie. We zien nu voor het eerst dat we eigenlijk na een aantal jaren van ons huidige beleid spelers door gaan krijgen die vanaf de 15, 18 naar de volwassenen kunnen aansluiten in onze programma's, die zich internationaal kunnen meten. En dat is mede ook dankzij jouw ambitie is dat gerealiseerd. Maar we zijn er nog lang niet. We zijn er pas net begonnen in dat stuk. En ik wens je heel veel succes bij die uitdagingen. En ik denk dat het leuk is voor de mensen die naar de podcast luisteren, dat jij ze misschien nog eens een keer, als je het nog niet gedaan hebt, uitlegt wat er nou echt voor nodig is om de absolute top te halen. En waar je graag ziet waar een speler of een speelster van rond de 17, 18 jaar moet staan om dat aan te kunnen. Veel groetjes, Jacco.
Ja, mooi.
Hoi,
Kiki.
Oh, pardon.
Iets te vroeg.
Ja, Jacco wil gelijk doorpraten. Ja.
We kennen dat is Jacco. Ja, okay.
Hij blijft Jacco, hoor. Ja. Sowieso mooie woorden voor natuurlijk voor jou. Zat er nog iets verrassends tussen?
Nee, dat weerspiegelt gewoon de fijne cultuur die we hier met elkaar hebben om te werken. En dan maakt het ook makkelijker om hard te werken. Ik zie om me heen alleen maar mensen die knijterhard werken. Dat is ook meteen om Jacco's vraag te antwoorden. Als je iets wil, dan moet je er ook alles voor over hebben. En ik denk dat vooral vergeten wordt dat topsport ook juist het laten is van dingen. He, dus iedereen wil wel hard werken op een baan. He, dat doet bijna iedereen wel. Maar ben je ook bereid om die film die tot 11 uur duurt, om die niet te kijken, omdat je gewoon 10 uur in bed wil liggen. He, om de koekjes te laten staan. Het gaat ook heel erg om dingen niet doen. Dingen laten. Dat is de topsportgedachte, die kant. En anderzijds moet je gewoon verschrikkelijk fit zijn. En zul je een aantal, in mijn ogen een aantal, hè, wat gaat ook over talentontwikkeling, zul je een aantal situaties gewoon buitengewoon goed moeten beheersen. Het is niet erg als alles, niet alles hoeft top te zijn, maar je moet een aantal situaties hebben. Misschien een ongelooflijk goede service met een goede voorhand. Wil je gaan onderscheiden internationaal. Met alleen maar zeventjes kom je er niet.
Dus een paar wapens moeten erbij zitten.
Ja, ja, daar ben ik wel van overtuigd in deze tijd.
Nou, Jacco had het ook over van waar moet een 17, 18-jarige, dus aan het eind van school, de start van je profbestaan, waar moet die nou staan voor Nederlandse begrippen?
Ja, we hebben natuurlijk dat MOT, waarin een internationale ranking wordt vastgelegd. En die is redelijk accuraat. Alleen ja, de geschiedenis leert ook dat bijvoorbeeld Kiki nooit internationaal jeugdtennis heeft gespeeld. En ook Botik nauwelijks. En Tellon weer heel veel. En die heeft toch in die jaren niet de criteria weten te bereiken die gesteld zijn. Dus even los van de ranking en de criteria, denk ik dat het die dingen zijn die ik net opnoem. Hè, ben je bereid er alles voor te doen en te laten? Heb je de kwaliteit om een aantal situaties tot een heel hoog niveau uit te door te ontwikkelen, wat Tellon dus gedaan heeft met zijn service en zijn voorhand. Dat is natuurlijk echt, dat is wereldklasse. En hij is superfit. En bij iemand anders kan het toch weer, afhankelijk van je speltype, kan het weer ietsje anders zijn. Maar daar moet in ieder geval, je wil in ieder geval dat je daar de contouren ziet. We zijn laadbloeiers over het algemeen. Maar je wil wel de contouren zien, dat je ziet van hey, deze speler heeft het in zich om echt heel goed te gaan leren serveren. Of dat je al ziet van die voorhand. Nou, als dat nog eventjes fysiek wat beter ondersteund wordt, is dat ook, kan dat wereldklasse worden. Dus dat is wel iets waar ik naar kijk, waar ik naar zoek. Ik ben niet op zoek naar zeventjes, zeg maar. Daar geloof ik gewoon niet in het huidige tennis.
Dat zou ik ook niet goed vinden als dat hier gezegd werd. Dus is daarin iets veranderd? Is die lat weer hoog gekomen te liggen? Of zijn die nuances anders komen te liggen de laatste jaren?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het eigenlijk al van alle tijden is dat je een aantal dingen heel goed moet kunnen doen. Kijk, Karlovic kon niet lopen, maar kon goed serveren. De aardige boterham mee verdiend. Zijn er natuurlijk wel meer. Ook een Isner is gewoon is ook gestopt. Hè? Zo goed als gestopt, volgens mij. Maar die jongens gewoon op leeftijd. Niet omdat ze niet goed genoeg waren. Dus ik denk wel dat als je teruggaat in de tijd, misschien 15, 20 jaar geleden, dat je nog bijvoorbeeld wat Spanjaarden had die gewoon echt hard werkten en die bal terugsloegen. Ja, daar red je het niet meer mee.
Dat is achterhaald.
Dat is wel achterhaald. Ja.
Niveau is omhoog gegaan, hè?
Ja, niveau is zeker omhoog gegaan. Ja,
enorm.
Absoluut. Ja.
We hadden het net over 17, 18-jarigen. Jij was dus de uitzondering op de regel. Maar hoe was jij dan als 17-jarige? Hoe ging het tennis toen bij jou?
Ja, voor mij is het alweer even geleden. Ik moest wel even heel erg teruggraven, hoor, in mijn geheugen. Ik weet er toch niet zo heel veel meer van. Maar ik heb natuurlijk inderdaad een iets andere weg afgelegd. Wel altijd de jeugdtoernooien in Nederland gespeeld. Daarna gewoon de A-toernooien gespeeld, eigenlijk in Nederland. En vanuit daaruit de Futures gaan spelen. Dus eigenlijk toen ik 17, 18 was, begon ik daarmee. Gewoon in Nederland, België, Duitsland, de eerste zomers na school. En gelijk ging dat eigenlijk al vrij goed, waardoor ik een ranking opbouwde. En zo elk jaar er eigenlijk inrolde, als het ware.
Je hebt toen volgens mij ook nog flink aan je techniek moeten sleutelen op een vrij late leeftijd. Dat is, denk ik, niet heel ideaal, maar toch kan het.
Ja, dat is natuurlijk niet ideaal geweest, maar natuurlijk had je dat altijd liever eerder gezien. Maar ik denk dat mijn trainer toen, Martin van den Brugge, altijd heel erg met techniek bezig is geweest. Denk tot het allerlaatste dat ik daar heb getraind, is hij altijd blijven sleutelen. Maar ik heb inderdaad toen ik, denk ik, 16 was of zo, echt mijn voorhandgreep nog helemaal aangepast en helemaal veranderd. Maar ja, wel met een goede afloop, want ik denk inderdaad met die voorhand van toen had ik nooit bereikt wat ik nu heb bereikt. Dus dat is uiteindelijk een goede zet geweest. Alleen hoop je dat het misschien toch, als ik dat eerder onder de knie had gehad, was het natuurlijk nog beter geweest. Ja.
We hebben het over techniek, maar je hebt natuurlijk tactiek, je hebt fysiek, mentaal, hè, de vier pijlers eigenlijk van de tennissport, van de toptennisser. Wat is daar het belangrijkste van?
Nou,
kan je ze in een volgorde überhaupt zetten?
Nee, dat lukt niet. Ze zijn allemaal kunnen ze je gewoon breken als tennisser. Als het gewoon te ver achterop raakt.
Breken of maken?
Ja, en er is er ook geen eentje waarvan je zegt, als je dat nou extreem goed beheerst, dan haal je het wel. Het moet allemaal op een behoorlijk hoog niveau zitten. ik wil wel even terugkomen wat Kiki zei, weet je. Dus ik hou wel van die benadering. Van dat je op je 16e nog aan je spel of aan je techniek gaat sleutelen. Omdat een techniek kan wel heel belemmerend zijn uiteindelijk in je potentie. Dus als iets niet in orde is, dan kan je er gewoon van uitgaan. En dat geluk heb ik dat ik op allerlei niveaus heb gewerkt. Dat je ziet, ook op de ATP toe, je ziet gewoon dat sommige jongens worden afgerekend op één bepaalde slag die ze niet kunnen. He, dus als jij niet, bij wijze van spreken, een diepe bal op je backhand goed kan verwerken, dan word je daarop afgerekend. Dan gaan ze hem daarop spelen. En dat zie ik ook op de hogere ITF-jeugdtoernooien waar ik nu kom. Je ziet gewoon dat je wordt afgerekend. Dus je moet zorgen als coach dat je zoveel mogelijk van die dingen wel probeert op te lossen, naast dat je een aantal wapens hebt.
Hoe kijk je in het licht naar bijvoorbeeld een Tsitsipas, net uit de top 10 gevallen, maar daar heel lang gestaan, heeft nu zijn service licht aangepast. Komt dit ook voort uit die gedachte?
Ik denk wel dat dat die gasten altijd op zoek zijn naar weer een procentje extra. Want dat is natuurlijk het mooie in topsport. Het gaat om procenten. Je hebt ooit een keer zo'n staatje gezien dat Federer in een bepaald seizoen 2% meer eerste services insloeg of zo. En het was wel typisch Amerikaans en dat hij daardoor aan het einde van het jaar ook 6 miljoen meer had verdiend. Maar het zijn natuurlijk wel procenten. Kleine stukjes. Hè? Iemand die iedere gemiddeld over het hele jaar 2% meer zijn eerste service zal inslaan, zal hoger staan op de wereldranking. En als je dan daarnaast misschien nog 2% meer returns inslaat, sta je nog hoger. Dus het zijn wel hele kleine dingen op een gegeven moment die het verschil maken.
We hebben het over topsporters. Dat waren vroeger talenten, zijn nog steeds talenten. Maar soms wordt dat woord talent te veel gebruikt of soms ook misbruikt. Maar wat betekent het woord talent eigenlijk voor jullie? Laat ik bij jou beginnen, Kiki.
Ik vind talent echt wel iemand die er gewoon vol voor gaat, vol voor kan gaan. En er ook gewoon alles aan doet om te winnen. Voor mij is dat eigenlijk. En ik wil niet zeggen dat is gewoon een talent. Maar ik vind dat altijd wel een van de mooiste dingen eigenlijk. En voor mij een hele belangrijke pijler zelf om bij anderen te zien inderdaad. Wil iemand er echt alles voor doen? En stapt diegene echt pas de baan af na de wedstrijd? En is er helemaal ziek van? Ja, dat kan ik dan heel erg mooi vinden eigenlijk. Dat stukje. Ja.
Dat zat natuurlijk ook in jou.
Ja, zeker.
En dan heb je natuurlijk ook nog spelers zoals Pels die denken dat ze er alles aan doen. En dan moet je ze dus bijbrengen dat niet alles is, lijkt mij. Of zie ik dat verkeerd?
Zeker.
Ja, soms ook, ja. Ja.
Maar dat is ingewikkeld, lijkt mij. Want dan moet je dus iets meer in hun hoofd gaan zitten.
Ja, dat is natuurlijk het stukje coaching. Mm-hmm. He, veel dingen valt onder trainen. En dat stukje, als je het hebt over bepaalde gedragingen of overtuigingen, ja, dan moet je je coaching skills inzetten. Ja. Moet je gesprek aangaan en moet je bewustwording creëren. En daar vandaan hoop je gedragsverandering te krijgen.
Is dat een van de mooiste uitdagingen? Of in het verlengde daarvan, wat is eigenlijk de mooiste uitdaging in jullie rol?
Als iemand denkt dat hij iets niet kan en dat verandert naar dat iemand het wel kan, dat heeft vaak ongelooflijk effect. Als dat lukt, is het wel heel mooi en heel waardevol.
Kun je een voorbeeldje geven? Want dat is wel leuk altijd. Dan hebben mensen misschien een beeld.
We hebben één iemand in de selectie zitten die vindt gewoon van zichzelf dat ze niet zo goed kan bewegen. Ja, en dat houdt haar ook tegen. En daardoor probeert ze het soms niet, terwijl ze het wel kan. Daar ben ik heilig van overtuigd. Dus ze kan het wel. Ja, op het moment dat we dat kunnen doorbreken, dat zij gaat zien van oké. Ja, inderdaad, als we die mindset kunnen veranderen. Dan denk ik, hey, ja, als ik dit wel ga proberen en ik doe dat 3 maanden, dan ga ik toch anders naar mezelf kijken. En ja, soms zitten die dingen ook een beetje vastgeroest. Hè? Dus iemand is al beter dan dat ze denken, omdat ze nog in een oude manier van denken zitten. Hè, bijvoorbeeld met volleys, dat je iemand echt wel goed ziet dubbelen, maar die heeft nog steeds een beetje het idee van ik kan niet goed dubbelen. Dus het is een belangrijk onderdeel, omdat je gewoon daar vast in kan lopen ook.
Het is eigenlijk het mentale stukje, de persoonlijke ontwikkeling van een speler. Volgens mij, Raymond, heb jij daar ook veel ervaring mee? Heb je daar veel interesse in? Ja. Je hebt 5 jaar lang met Robin Haasen de wereld over gereisd. Je hebt daarvan gezegd, het waren de beste jaren van mijn leven.
Ja.
Veel geleerd, maar Robin is natuurlijk een fantastische tennisser geweest. Wat kunnen we van hem leren? Wat kunnen de luisteraars, wat kunnen jonge talenten van hem leren?
Al die dingen die we net hebben opgezomd natuurlijk. Robin is een topsporter puur sang. Die laat echt alles ervoor. Doet er alles voor. Ik kan een heel klein verhaaltje vertellen. Een van de eerste weken dat ik met hem mee was, won hij een challenger. En ik denk, nou, hartstikke gaaf, weet je. Nou, top. Dus ik wacht op hem. En het duurt maar en het duurt maar.
Na de winst.
En ik ga toch eens even zoeken, waar is hij nou, weet je. Dus ik loop die kleedkamer in. Heeft hij de plaatselijke fysio, of de fysio van het toernooi, die heeft hij betaald om even langer te blijven, om nog even Robin te behandelen. Nou ja, dat soort dingen toont voor mij aan hoe goed hij zijn zaak altijd heeft ingevuld. Als je het hebt over in je hoofd, wat natuurlijk heel mooi is bij Robin. En dat hebben meer spelers. Dat hij vond zichzelf altijd een greffelspeler. Daar heb ik hem wel helpen van af te raken. En uiteindelijk heeft hij toch, denk ik, zijn mooiste overwinning op hardcourt behaald. En ik denk dat dat bijvoorbeeld misschien voor Tellen ook wel geldt, dat hij zichzelf echt als een greffelspeler ziet. Terwijl ik denk dat hij ook eigenlijk misschien op de hardcourt nog wel beter is. Dus dat zijn wel mooie dingen als je daar doorheen komt.
Het zijn dus weer beelden die je van jezelf hebt. En dat het toch waardevol is om te kijken, hoe zien anderen mij?
Ja.
En dat je dan ook de bereidheid toont om daar dus wat mee te doen.
Ja, ook bij Richard heel nuttig geweest ooit met gras, hè?
Zeker.
Ja, maar het kan zo belemmerend werken. Dus het is wel degelijk een heel belangrijk onderdeel van ons vak. Dat je in gesprek gaat met de spelers. En gaat onderzoeken van hoe denkt iemand nou? En welk beeld? Want soms weten ze natuurlijk zelf ook niet. Soms weten ze helemaal niet. Wij weten allemaal niet exact van alles hoe we het zien. En hoe onze vooroordelen zijn ten opzichte van onszelf. Maar het is wel heel waardevol om op onderzoek te gaan.
Heb je speciale handvatten voor de spelers van nu? Boekjes die ze moeten lezen, een schriftje dat ze moeten bijhouden. Ja, een beetje schoolmeester, meesteresachtig. Gebruiken jullie dat?
Ja, we hebben een spelervolgsysteem, de Smartabase. Daarbij houden ze hun eigen
Smartabase.
En daar houden Klinkt ze goed. elke dag bij hoe ze geslapen hebben, hoe ze zich voelen, hoeveel ze getraind hebben, hoe ze die training ervaren hebben qua lood, qua inspanning. Dus dat is al een heel stuk bewustwording over dat je toch elke keer even moet nadenken, hoe voel ik me nu? En dan kan je patronen gaan zien dat iemand misschien elke keer voordat ze proefwerkweek hebben gewoon enorm in de stress schieten. Dan kan je ze daarbij helpen. Dat is in ieder geval een stukje wat we doen. En we hebben veel experts op het gebied van voeding, maar ook op het gebied van het boekje ligt hier, mindset, slaap, ademhaling. Dus we doen heel veel wel heel breed, heel holistisch, de spelers bij te staan.
Sta je ervan te kijken, Kiki, want gezien ook jouw achtergrond, hè, wat er nu allemaal wordt aangeboden, wat zit daarin waarvan je denkt, goh, had ik ook al willen hebben toen ik die leeftijd had?
Nou, eigenlijk alles wel, denk ik. Ik denk dat het echt heel mooi is, weet je. Ik denk dat ze nu echt gewoon alles al meekrijgen. En weet je, elk jaar ook weer een stukje bijscholing daarin van degene die natuurlijk op 14, 15-jarige leeftijd al hier zijn binnengekomen. En dan op 17, 18 het gewoon nog een keer krijgen. Het is gewoon elke keer een soort opheldering. En je ziet ook gewoon dat ze er heel bewust mee omgaan, weet je. Het viel mij heel erg op toen ik hier binnenkwam. Van inderdaad, hoe serieus zijn ze bezig met die ademhaling? Tussenpunten door. Je ziet ze echt naar het handdoekje gaan en echt even diep in, diep uit. En iedereen heeft zijn eigen rituelen. En dat is één ding wat mij heel erg is opgevallen toen ik hier binnenkwam. Dus ja, ik denk dat dat wel zegt dat het een hele goede stap is geweest dat we hier allemaal mee bezig zijn.
Kiki, Jacco begon al een klein beetje te praten.
Ik zie dat Jacco iets gaat zeggen.
Nee, nou laten we gewoon even de hele boodschap afspelen.
Hoi Kiki, ik heb wel eens vaker jou een berichtje ingesproken, maar dan op persoonlijke titel. Nu doe ik het een keertje voor deze mooie podcast, omdat ik ook naar jou toe eigenlijk niet vaak genoeg kan uitspreken hoe gaaf ik het vind dat jij jouw waardevolle kennis, jouw waardevolle rugtas in wilt zetten voor het Nederlands tennis. En met name natuurlijk ook heel veel voor de jonge dames. Natuurlijk ook voor de jongens als je de trainingen helpt mee verzorgen voor groep 3. Maar zeker denk ik ook voor de dames, waar we een hele mooie groep hebben staan die klaar is om hopelijk de wereldranglijst te gaan bestormen. En ik hoop van ganse harte dat jij bij ons blijft de komende periode, ondanks dat je een mooie berichten hebt natuurlijk voor gezinsuitbreiding. En ja, dat wordt natuurlijk ook mijn vraag aan jou. Is, ja, hoe ga je dat toch straks combineren met de 2 kids? En dan toch nog de inzet voor KNLTB, waar wij natuurlijk bijna op rekenen natuurlijk. Nee, dat is alle gekheid op een stokje wat we enorm gunnen. En daarom des te dankbaarder zijn dat je tijd voor ons en de Nederlands tennis wilt reserveren. En heel veel succes daarbij. En mijn vraag is eenvoudig voor jou. Hoe krijg je Remco zover dat hij op jouw werkdagen alles doet voor de 2 kids? Groetjes Jacco, doei doei.
Ik zie een lachje bij, Kiki.
Ja, nee, dat moet ik thuis wel voor elkaar krijgen, denk je zo.
Er moet nog wat werk
ja, nee, maar ik heb het echt enorm naar mijn zin. Weet je, ik had niet gedacht toen ik, wat is het nu, bijna 3 jaar geleden stopte. Dat ik al zo snel weer in tennis terecht zou komen. Ik dacht eerst van, nou, ik ga vooral even lekker niks doen en even genieten. Toen inderdaad de kleine gekregen, maar na 1,5 jaar dacht ik al echt wel van nou, ik wil weer iets doen en het liefst toch wel in tennis, want ja, daar ligt toch wel echt wel mijn passie. Dus ja, zo in gesprek geraakt en ja, mag ik dit mooie team eigenlijk, mag ik hier werken? En natuurlijk, nu komt er een tweede aan, maar ja, als het aan mij ligt en ik hoop dat ik mag blijven, maar dan kom ik zeker weer terug. En thuis lossen we dat wel op.
Mooi. Het is ook mooi dat je zegt dat je hier mag werken, daar klinkt dankbaarheid uit. Waar haal je de voldoening uit dat je zo warm spreekt over wat je hier mag doen?
Ik ga hier echt met plezier naartoe. Weet je, ik zit vanmorgen ook in de auto en er is eigenlijk een lach op mijn gezicht van, oh, ik mag vandaag weer lekker aan de slag. En ik zie het niet eens echt als werken, maar meer gewoon als kijken of ik misschien dat ene of die 2% ze iets bij kan brengen. Ze werken allemaal zo hard.
Het is niet trek aan een dood paard als ik jou zo
Nee,
hoor.
Helemaal niet. Ik kijk er altijd echt wel weer naar uit. Ja.
Vroeger haalde jij je plezier misschien uit een gewonnen titel of een van de battle die je winnend afsloot. Van wat zijn dan nu concrete dingen? En dan heb ik het juist dus niet over titels, maar dingen die jij daar kan ik nou echt van genieten. Dat is toch misschien toch een beetje waar ik aan heb bijgedragen.
Nou ja, ik had 2 weken geleden ook even een gesprek hier met iemand. En ja, dat je dan echt wel iets dichter tot elkaar komt. Weet je, dat je ook ziet dat iemand het even moeilijk heeft, maar dat hij zich echt durft te uiten bij je. En dat je daarin gewoon een, zo het raakt me ook gelijk, merk ik. Dat je daarin een stukje kan bijdragen. En dat je dan eigenlijk een paar dagen later iemand spreekt en oh, het gaat eigenlijk een stuk beter. En dat je zo een beetje, al is het maar 1 klein dingetje meegeeft, dat ze dat meenemen en daar weer uit voortgaan eigenlijk. Dus ja, gewoon dat stukje helpen en dichter bij de persoon komen. Dat ze zichzelf gewoon beter leren kennen eigenlijk ook. En ja, dat ze steeds opener worden naar mij. Dat vind ik wel heel mooi.
Je noemde Raymond aan het begin even leermeester voor jou, goede coach. We hebben gehoord allemaal de verdeling, de chemie die jullie alle twee hebben. Raymond, zijn er nog dingen waar Kiki nog beter in kan worden als coach?
Nou, ze gaf hem zelf al aan dat ze misschien af en toe eens wat te lief is. En misschien een keertje her en der met de vuist op tafel slaan. Maar tegelijkertijd, als ik dat zeg, het is bijna nooit nodig. De groep is dusdanig goed getraind. En dat wil niet zeggen dat de volgende generaties ook zo goed getraind zijn. Maar ja, we hebben echt een hele goede topsportgroep. Dus misschien in de toekomst dat het een keer nodig is. Dat ze zich daarop gaan voorbereiden. En voor de rest, ja, wat ik wel mooi vind is dat... natuurlijk kwam het nieuws op een gegeven moment bij ons van... nou, er komt een tweede aan en dat is hartstikke leuk. Maar dus ik heb nooit getwijfeld dat ze gewoon door zou gaan en dat ze door wil. En dat kenmerkt wel weer de drive. Mm-hmm. Dat is gaaf.
Helpt het in de samenwerking en in jullie vak dat jullie eigenlijk alle twee een betrekkelijk klein ego hebben?
Is dat zo?
Is dat belangrijk?
We hebben het erover gehad. Zo zien wij dat wel.
Nou, zo ja. Aan de buitenkant.
Ik denk dat, die wil ik graag beantwoorden, want ik denk dat essentieel is dat je in het hele team bij de KNLTB gewoon niet te grote ego's hebt. Want je dient een algemeen belang. En je moet het ook echt samen doen. Ja, als mensen toch voor hun ego gaan werken, kan de sfeer nooit zo goed zijn als dat die hier is. Je doet allemaal wat extra's, omdat je het met elkaar wil doen. En ik denk dat het zeker helpt in de samenwerking. Het maakt het natuurlijk veel makkelijker.
Het feit dat we hier ook weer op het NTC zitten, nou, dat is al een aantal jaren een succes in de opleiding. Hoe belangrijk is dit in de ontwikkeling van de talenten van de aankomende Nederlandse toptennissers?
Ik denk dat het een supermooi centrum is waar gewoon alles samenkomt. Weet je, iedereen traint hier. Weet je, deze groep kan heel veel leren. Of die zien natuurlijk ook gewoon een Tellen en een Botik en Tim en Jesper hier trainen. Dus ze zien gewoon wat topsport is, wat daarvoor nodig is. Weet je, ze zien ze in de gym werken, ze zien ze op de baan werken, bij de fysio. Ze kunnen het tussendoor even in de gezamenlijke ruimte zitten, ze even samen te eten. Weet je, dus ze zien elkaar gewoon allemaal. En ik denk dat contact en gewoon dat zien hoe anderen bezig zijn, dat stimuleert elkaar aan. alleen maar. Waardoor je ja, toch misschien net eerder een stapje nog extra gaat doen. Dan misschien als je ergens anders traint. Waar je toch meer onder je niveau mensen ziet trainen. Ik denk dat je dan toch eerder misschien een stapje minder gaat doen. En ja, hier kan dat gewoon niet. Hier wordt gewoon topsport bedreven. En ja, als je daar niet aan voldoet, dan, ja, dan hoor je hier niet thuis.
En ik begrijp dat er ook buitenlandse spelers wel eens langskomen. Hè? Raonic heeft hier getraind, maar ook de top van de wereld rolstoeltennissers komen hier ook regelmatig. Omdat het hier zo goed verzorgd is.
Ja, ja, het is heel goed verzorgd en iedereen komt hier graag. Daar werk je ook met elkaar hard voor, hè? Met een bepaalde houding, hoe je mensen ontvangt. En die inspiratie die Kiki opnoemt. Het mooie is dat ze dus juist omdat ze vrij vroeg na de tenniscarrière nu weer is gestart. Denk ik dat al die voorbeelden die hier af en toe zijn, is geweldig om te zien als spelers. Maar als je ook als je een coach hebt die toegankelijk is, zoals Kiki is, dan ga je er ook zelf denk ik meer in geloven. Hè, want zij bewijst, je hoeft geen superpersoon te zijn of je hoeft niet bijzonder te zijn om de wereldtop te halen. Je kan er gewoon een normaal mens zijn en knijterhard werken. En dan kan je dus heel ver komen.
Misschien om af te sluiten nog, hebben jullie nog een droom, een doel om te bereiken in jullie vakgebied met deze groep talenten? Vast wel.
Met deze groep hoop ik dat we er natuurlijk een aantal in de top 100 kunnen krijgen.
Hoe groot is die kans?
Het is haalbaar. We hebben natuurlijk met een Thijs en een Mees hebben we twee jonge jongens die natuurlijk exceptioneel zijn. De groep meiden die zijn niet exceptioneel in mijn ogen, maar zijn exceptioneel op andere gebieden. Dus als het gaat om werkethiek, als het gaat om dingen in een schriftje schrijven, reflecteren, hard werken, communiceren, plannen, daar scoren ze enorm hoog op. En dan denk ik dat in damestennis ook alweer veel haalbaar is. Iets maakbaarder dan herentennis, denk ik. Dus ik ben heel positief gestemd dat we er iets van kunnen maken. En ik hoop, even in een bredere context, ik hoop gewoon dat we met z'n allen tennis, dat het duurzaam kan blijven. Want we liggen natuurlijk een beetje onder vuur. Hè? Ik bedoel, je padel, de tennishallen verdwijnen. We hebben heel veel concurrentie uit andere sporten, andere interesses. Niet alleen online, maar ook skateboarden, weet ik veel. Bepaalde dansvormen. De aanbod is zo groot. En dat is soms wel eens zorgelijk. En ik hoop gewoon dat we over 10 jaar nog met net zoveel mensen op de clubs gewoon met prestatieve jeugd kunnen werken. He, dat is wel niet zozeer een droom, maar het is wel een doel. He, dat ik hoop dat het landschap blijft zoals het is.
En dat er toch ook weer een nieuwe Kiki opstaat, wakker wordt.
Ik hoop dat iemand snel mijn ranking verbetert, hoor. Ik zou het alleen maar mooi vinden voor Nederlands tennis, zeker weten.
We gaan door en stappen over van de leermeesters naar hun pupillen. Wie zijn nou die talenten die op het NTC al die tennismeters maken? We hoorden al enkele namen voorbij komen. Tijd om ze wat beter te leren kennen. We hebben 2 junioren over kunnen halen om in onze bescheiden studio te stappen. Ze stellen zichzelf wel even voor.
Ik ben Rosemarie Nijkamp, ik ben 18 jaar en ik doe dus aan tennis.
Ik ben Joy de Zeeuw, ik ben 17 jaar, in mei word ik 18. Ik tennis al sinds mijn derde, bij mijn moeder zelf ben ik begonnen.
Mijn speltype kan ik wel heel erg beschrijven als heel gevarieerd, afwisselend. En ja, dat ik heel veel dingetjes in mijn rugzak wel heb. En dat ik dat allemaal nog beter wil maken.
Jij bent super lang. Hoe lang ben je?
1,84.
En is dat een voordeel?
Op sommige vlakken wel, zeker. Vooral met mijn service heb ik daar heel veel voordeel bij. Omdat ik, het is ook wel een beetje mijn speltype. Maar een goede service en dan gelijk een drukvol spel. Maar qua fysiek is het soms wel iets minder, omdat ik niet al te makkelijk voetwerk heb of iets makkelijker wegkom op de baan dan iemand die natuurlijk kleiner is.
Dus af en toe zitten de benen even in de knoop.
Ja, ik ben ook niet de handigste.
Wat is jouw tennisdroom?
Mijn tennisdroom is nummer 1 van de wereld te worden en meerdere Grand Slams te winnen. Ik heb Wimbledon gewonnen in de juniors, in de dubbel, maar ik wil heel graag een single Grand Slam winnen.
Eerst was mijn droom om de Junior Grand Slam te spelen. En dat is gelukt. Ik ben de Australian Open heb ik gehaald. En dat was echt een doel voor mij. En ik ben ook heel blij dat ik dat heb gehaald.
Wat is nou voor jou het moeilijkste om te leren als tennister?
Ik denk mentaal vlak. Ik vind op de baan kan ik heel veel dingen. En daar ben ik heel goed in. Alleen op mentaal is het voor mij op dit moment heel erg leren van hoe ga ik met bepaalde dingen om. En daar ben ik op dit moment heel veel mee bezig. En fysiek is voor mij heel belangrijk.
Ben jij ook zo eentje die er alles voor doet om die top te halen?
Zeker. Ik heb er alles voor over. En ook om elke dag alles te geven en alles te proberen wat er maar mogelijk is.
Heb je een tennisheld, heldin?
Ja, nou, ik ben heel erg blij dat Simone Halep weer terug is. Want zij is natuurlijk heel lang weg geweest. Dus Simone Halep is echt mijn heldin en Bianca Andreescu ook. Zij is natuurlijk heel veel weg geweest vanwege blessures, maar haar speltype is echt iets waar ik heel erg naar kan kijken, ja.
Rybakina en Sabalenka.
Kijk eens aan, de big girls van de tour. Ja, ja, begrijpelijk.
Het is ook wel een beetje mijn spel en mijn speltype. En ik vind hoe ze spelen ook echt heel cool om naar te kijken. En Sabalenka, ook haar vechtlust en hoe ze strijdt op de baan. Dat is echt heel mooi om te zien.
Wat is tot nu toe jouw mooiste tennismoment geweest?
Ik denk dat mijn mooiste tennismoment is geweest dat ik Wimbledon heb gewonnen. Dat blijft voor altijd gewoon in mijn hart gewoon.
Mijn win op Australian Open. Dat ik de eerste ronde won na een hele spannende wedstrijd. Ik had nog een matchpoint tegen. En dan toch nog die wedstrijd eruit te slepen, dat was echt een geweldig gevoel.
Ik begrijp dat je ook wel eens een keer modellenwerk hebt gedaan.
Ja,
vertel.
Klopt. Ik heb een keer voor Mango een fotoshoot gedaan. Dat is een kledingwinkel. En ik zit zelf ook bij een modellenbureau en vind het heel leuk om naast tennis ook nog modellenwerk te doen. Dus een leuke combinatie erbij eigenlijk.
Dus straks wordt het kiezen tussen tennisprof of een topmodel?
Nee, dan kies ik wel voor tennis hoor.
Heel goed, heel goed.
En dan, tijd voor een column in deze tennispodcast. Een heuse primeur als ik het goed heb. En die eer gaat naar een acteur en presentator. Op dit moment speelt hij in de musical Pretty Woman. En in zijn vrije tijd kijkt hij ontzettend graag naar tennis. Je gaat luisteren naar Jan Kooijman.
Robin Haase. Jarenlang Nederlands beste tennisser. En de enige vaandeldrager van de sport in het Nederlandse mannentennis. En nog steeds merk ik dat mensen hem met enige regelmaat beoordelen op het roemruchte incident in juni 2013. Waar hij op de baan van Rosmalen uit frustratie richting de VIP-boxen riep: "Zet die muziek uit!" Zonde, als dat zijn legacy wordt, wat mij betreft. Onmiddellijk moet ik daarbij erkennen dat ik al zo'n 15 jaar bevriend ben met Robin. We leerden elkaar kennen op de bruiloft van een gemeenschappelijke kennis. Ik ken zijn hoogtepunten van dichtbij, evenals zijn frustraties. Ik weet hoe grappig hij is en lief. Hoe hij mijn oudste dochter een enorm salamander knuffeldier schonk na een gewonnen challenger. Een knuffel die hij kreeg als onderdeel van de prijs. Ik weet hoe blij en trots hij was toen hij de halve finale haalde tijdens het Masters toernooi van Montreal in 2017. En daar onder meer Grigor Dimitrov versloeg, om uiteindelijk pas van Roger Federer te verliezen. Ook ken ik zijn donkerste dagen. In tijden van coachwissels die helaas te maken hadden met een verschrikkelijke moordzaak waar de hele wereld getuige van werd. Maar ik hoef hem niet persoonlijk te kennen om te mogen zeggen dat hij jarenlang het Nederlandse mannentennis op niet zulke brede schouders droeg. In zijn eentje. Hoe hij de enige Nederlander was die jarenlang een vaste waarde was in de top 50, met een 33ste plaats als hoogtepunt. Voor de goede orde, in juli 2012 waren er dus maar 32 spelers op de wereld beter dan hij. Iets wat we soms vergeten in dit huidige tijdperk, waarin we een groepje spelers hebben dat ons land verwent met schitterende resultaten. Robin Haase is de ultieme tennispro, die in wellicht de nadagen van zijn carrière nog steeds meedraait op het hoogste niveau van het dubbelspel en zo onlangs nog de finale haalde van het ATP 500 toernooi in Rotterdam. Laten we Robin Haase prijzen om die verdiensten. En zet die muziek om dat te vieren, maar iets harder.
Bedankt Jan Kooijman, mooie man. Want na het vlammende betoog van Raymond Knaap en Kiki Bertens is de tennispassie van Robin Haase een passende aanvulling op deze aflevering. Een mooi eerbetoon voor hem.
En daarmee komen we ook weer even terug bij Toon Gerbrands, die we in het begin al even hoorden. Gerbrands is het die graag vertelt dat het bij sporters erom draait dat het uit henzelf komt. Hij hamert erop hoe belangrijk het is om open te staan voor nieuwe prikkels en dus nieuwsgierig te blijven.
En ook, daar is hij weer, een sporter moet bereid zijn om de prijs te betalen die nodig is voor succes. Maar wat is die prijs nou precies? Nou, volgens Gerbrands komt het hierop neer.
Je leidt een asociaal leven, want bij alle verjaardagen ben je niet, of je bent in het buitenland, of weet ik het allemaal niet. Alles draait om jou. Dus met andere woorden, iedereen moet zich een beetje schikken naar het verhaal. Maar je hebt ook de druk van social media. En als jij op grote Grand Slam toernooien bezig bent, dan kijken honderden miljoenen mensen naar een wedstrijd. En daar heb ik ook wel waardering voor. Dat je denkt, jongens, is het dan wel leuk? Ik had ook thuis kunnen zitten. Ik heb misschien wel voldoende verdiend. Daar hoef ik niet meer voor te doen. En toch sta ik hier. Er zit een soort haat-liefde verhouding in presteren. Voor die tijd denk je, waar ben ik aan begonnen? En als je weer goed gedaan, denk je, ja, dit is geweldig. Maar dit hebben ook alle cabaretiers. Dit hebben alle mensen die willen presteren.
Met andere woorden, die druk voelen en opzoeken, dat is helemaal niks speciaals, wil Gerbrands maar zeggen. Hele wijze woorden dus van zijkant. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee als je ambities hebt tenminste.
Door naar de matchmaker van de maand. Maar eerst de winnaar van de vorige prijsvraag. De winnaar van de vorige prijsvraag is Reinoud Bos. Hij gaf namelijk het goede antwoord op de vraag, welke Grand Slam winnaars versloeg Richard Krajicek op weg naar zijn triomf op Wimbledon? Dat waren natuurlijk Pete Sampras en Michael Stieg. Niet bepaald misselijke grasspelers.
Tijd nu om de microfoon door te spelen naar een andere matchmaker van de KNLTB. Ze gaat zichzelf aan u voorstellen en gooit ook direct een vraag op. Daar komt ie.
Mijn naam is Merel Mulmeester en ik ben competitiemanager bij de KNLTB. Met veel plezier werk ik al 6,5 jaar bij de bond. Als matchmaker zorg ik samen met mijn collega's ervoor dat ieder jaar duizenden teams competitie kunnen spelen. De prijsvraag voor deze jubileumaflevering luidt als volgt. Hoeveel competitieteams doen er mee aan de voorjaarscompetitie tennis 2024?
Weet u het goede antwoord? Stuur het dan naar nltennispodcast@gmail.com. Dan denkt u mee naar een speciaal jubileumboek en ook nog eens een keer twee Libema open kaarten voor het finale weekend dit jaar.
En daarmee komen we aan het einde van deze derde podcast, die geheel in het teken stond van het 125-jarig jubileum van de KNLTB. Binnenkort zijn we er weer. Ook dan een special die helemaal draait om het Nederlands tennis. Wilt u trouwens meer weten over het jubileum? Dan kan dat op knltb.nl/jubileum. Tot zover. Wat nog rest is de allerlaatste klap van deze uitzending. En die wordt uitgedeeld door...
Hallo, Elise Tamaela hier, captain van het Billie Jean King Cup team. Ik wil de KNLTB feliciteren met hun 125-jarige bestaan. Ik heb ook een wens voor tennis. Afgelopen jaren zijn het aantal meisjes dat tennissen echt een beetje afgenomen. Ja, ik zou het echt geweldig vinden als er meer meiden gaan tennissen. Hoe meer meiden gaan spelen, hoe meer meiden er uiteindelijk overblijven. En wie weet zit er een toekomstige kampioen tussen. Bij deze KNLTB nogmaals gefeliciteerd. En uiteraard vier ik het met jullie mee.